even aansluiten bij wat Adrie vertelde over Jesaja 61, over die ruil. Dat zei ik al tegen Adrie voor de dienst. Dat is ook een heel centraal moment in die briefingsweken waar Alda en ik aan mogen meewerken. Vandaag begint zo'n week, dus we waren graag bij de maaltijd geweest, maar we moeten straks direct na de diensten naar het noorden toe voor een debriefingsweek. Daar staat die profetie uit Jesaja 61 ook heel erg in het middelpunt, dat God ons verdriet en onze pijn wil omruilen voor zijn vreugdeolie, feestgewaad. Maar dat is iets wat nog aan de gang is. Jezus zegt ook, als hij die profetie voorleest, dan leest hij dat hij gekomen is om dat te doen. En daar is natuurlijk een begin meegemaakt, maar het is ook nog gaande. Het is niet zo dat we, in wat Erik ook zegt, het verdriet en de pijn al allemaal achter ons hebben. Dat is nog volop aan de gang en het is natuurlijk goed om te zingen, u gaf aan mij uw vreugdeolie, maar ik denk dat we nog heel wat olie te verwachten hebben. Dat gaat nog komen. Terug naar Daniël. Hoofdstuk 6 zijn we aan toe. Dus dat zullen we eerst maar gaan lezen. Daniël 6, bekend verhaal over Daniël in de leeuwenkuil. Darius de Mediër verkreeg het koningschap, hij was toen 62 jaar. Darius ging er toe over 120 satrapen over het gehele koninkrijk aan te stellen. Boven hen stelde hij 3 rijksbestuurders aan, van wie Daniël er één was. Aan hen moesten de satrapen rekenschap afleggen, opdat de koning geen schade zou lijden. Daniël nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs hem over het hele koninkrijk aan te stellen. Daarom probeerden de rijksbestuurders en satrapen in Daniëls bewind iets te vinden om hem voor aan te klagen. Maar ze konden geen grond voor een aanklacht vinden of hem op een misstap betrappen, want hij was betrouwbaar en hij had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan. Toen zeiden die mannen, met geen mogelijkheid zullen we deze Daniël kunnen aanklagen, tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn God. Daarop richtten de rijksbestuurders en satrapen zich tot de koning met een dringend verzoek. Koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, stadhouders en satrapen, raadsheren en gouverneurs zijn van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd waarin wordt vastgelegd dat een ieder die de komende 30 dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Welnu, majesteit, vaardig dat verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden, zoals geen enkele wet van de Mede en de Perzen kan worden herroepen. Hierop stelde koning Darius het verbod op schrift. Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, zoals 3 maal per dag zijn gewoonte was. Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniël aan, terwijl hij tot zijn God bad en hem prees. Ze gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het koninklijk besluit. Hebt u geen verbod op schrift laten stellen dat ieder mens die de komende 30 dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot uw majesteit in de leeuwenkuil zal worden geworpen? De koning antwoordde, die verordening ligt even vast als elke wet van de Mede en de Perzen. Ze kan niet worden herroepen. Toen zeiden ze tegen de koning, Daniël, een van de Judese ballingen slaat geen acht op uw majesteit, nog op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen, driemaal daags verricht hij zijn gebed. De koning was zeer ontstemd toen hij deze beschuldiging hoorde en hij zon op middelen om Daniël te redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om Daniël te beschermen. Maar de mannen drongen bij de koning aan en zeiden, bedenk, majesteit, dat geen verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Het is een wet van de Mede en de Perzen. Hierop gaf de koning bevel Daniël te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniël, uw God die u zo vasthouden dient, zal u redden. Er werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd afgedekt, en de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers om te verhinderen dat iemand iets aan Daniëls omstandigheden zou veranderen. Daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en bracht de nacht door zonder iets te eten. Hij kon de slaap niet vatten, maar liet niets ter afleiding brengen. Vroeg in de ochtend, toen het licht begon te worden, stond de koning op en haastte zich naar de leeuwenkuil. Zodra hij in de buurt van de kuil kwam, riep hij Daniël met bedroefde stem toe. Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden? En Daniël zei tegen de koning, majesteit, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben me geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht. Maar ook u, majesteit, heb ik niets misdaan. De koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniël uit de kuil te halen. Daniël werd uit de kuil getrokken en hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd. Toen gaf de koning bevel de mannen te brengen die Daniël hadden beschuldigd, en hij liet hen samen met hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil werpen. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet geraakt, of de leeuwen stortten zich op hen en vermorzelden al hun botten. Daarop schreef koning Darius aan alle volken en naties, welke taal ze ook spraken en waar ter wereld ze ook woonden, mogen uw voorspoed groot zijn. Hierbij beveel ik dat iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk eerbiedig ontzag moet tonen voor de God van Daniël. Want hij is de levende God, die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronde en zijn heerschappij is zonder einde. Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op aarde. Hij heeft Daniël uit de klauwen van de leeuwen gered. Zo gingen Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Cyrus de Pers. Nou, zoals ik al zei, bekend verhaal. Wie is er hier jaloers op Daniël? Waarom? Moed, zei je? Ja. Trouw. Ja, nou, daar kom ik op terug. Voorlopig is dit dus de laatste preek in de Daniël-serie. In februari hopen we verder te gaan met de rest van zijn boek, de visioenen. Daniël is hier een oude man, een jaar of 80. Hij heeft het ver geschopt. Hij krijgt een hoge positie in het Babylonische Rijk. De koning wil hem eigenlijk direct onder zich hebben. Hoe komt Daniël daar? Heeft hij die positie veroverd of heeft hij die gekregen? Ik denk dat dat iets van de leiding van God is die deze man wil gebruiken in zijn plan. Maar er speelt ook Daniëls eigen houding in mee. En die zou je kunnen omschrijven als wel in de wereld, maar niet van de wereld. Je ziet hier een man die midden in de wereld staat. Niet iemand die zich in zijn eigen bubbel heeft teruggetrokken, maar die een actieve rol speelt in dat heidense rijk, met alle capaciteiten die God hem gegeven heeft. Juist door in die wereld aanwezig te zijn, geeft God hem kansen om zijn getuige te zijn. En ik denk dat dat voor ons net zo geldt. Hè? Juist doordat je in de wereld je plek inneemt, kun je Gods getuige zijn. Behalve natuurlijk als die plek, die positie gaat heersen over de kansen die je krijgt. Als je gaat zeggen, ja, maar ik kan toch niet zomaar mijn positie op het spel gaan zetten. Dan wordt je positie belangrijker dan degene van wie je hem gekregen hebt. Dan gaat er een wissel om. Dan ben je niet meer alleen in de wereld, maar dan ben je ook van de wereld geworden. Dan ben je er deel van geworden. De wereld waar het inderdaad vaak om posities gaat, omdat het om jezelf gaat. Terwijl als je christen bent, blijft het altijd draaien om het leven met God. Dat je zijn getuige bent. Ik leef hier in deze wereld, maar ik ben hier niet thuis. Hoe gebruik ik mijn werk en mijn baan en de mogelijkheden die ik gekregen heb? Hoe gebruik ik die voor mijzelf of als getuige van mijn God? Daniël leefde in de wereld, maar hij was niet van de wereld. Hij koos zijn eigen spoor, of beter gezegd Gods spoor. En dat levert hem vijanden op. Je proeft de rivaliteit. Collega's die jaloers zijn op de bevoorrechte positie van die vreemdeling. Het is natuurlijk nooit prettig om te werken onder iemand uit het buitenland. Wat doet hij hier? En ik denk vooral dat hier meespeelt dat Daniël hun spelletjes niet meespeelt. Hoe gaat dat in zo'n kliek van bestuurders en ambtenaren? Mensen die elkaar de baantjes toespelen en die elkaar de hand boven het hoofd houden, die elkaar alle voordeeltjes gunnen. En misschien zijn ze wel bang dat ze daarmee bij Daniël niet meer wegkomen. Deze man is ongevoelig voor alle corruptie. Hij heeft een buitengewone begaafdheid. Hij steekt ver boven ze uit. En voor mij is dat niet alleen dat hij zo intelligent was, maar dat heeft vooral te maken met zijn karakter. Hij is niet corrupt, hij is door en door betrouwbaar. Niets waarin hij iets te verbergen heeft. En dat staat er ook, Daniël was betrouwbaar, had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan. Iemand die onkreukbaar is. Ik weet niet of dat woord nog gebruikt wordt. Volkomen integer. Nou, dan steek je al gauw boven de rest uit. Dat betekent natuurlijk niet dat je als gelovige altijd boven andere mensen uitsteekt. Dat je altijd begaafder bent. Dat is natuurlijk onzin. Christenen zijn niks slimmer of beter dan anderen. Maar als het nou gaat om karakter. Als iemand nou kiest om zich in alles te laten leiden door de Heilige Geest. Om in elk ding Jezus na te volgen. En je niet meeneemt in de spelletjes die we als mensen zo gauw spelen. Dat is toch een zeldzaam verschijnsel. En dat betekent niet dat je altijd promotie zult maken, net als Daniël, helemaal aan de top. Het levert juist vijandschap op. Iemand die door en door betrouwbaar is, die is altijd een beetje irritant. Want je voelt jezelf al gauw minder. En je gaat toch op zoek naar iets waarin hij een steekje laat vallen. En dat gebeurt dus ook. Ze gaan op zoek, zijn collega's, waar ze iets kunnen vinden. De roddelkanalen gaan open. om Daniël onderuit te halen. En dan komen ze uit op zijn gebed. Iedere dag 3 keer, daar gaan ze hem op pakken. Het is natuurlijk een duivels plannetje. Deze man is de vijand natuurlijk al lang een doorn in het oog. Veel te sterke getuige van God. Door zijn toedoen gaan zelfs heidense koningen God prijzen. En de wet die bedacht wordt is natuurlijk een onzinnige wet. Je mag 30 dagen lang aan niemand een vraag stellen. Wat heeft dat nou voor zin? Maar voor Daniël is het een aanslag op zijn geloof. Het is opvallend, zijn rivalen hebben op zich geen moeite met Daniëls geloof. Iedereen heeft nou een keer zijn God die die aanbidt. Maar in Daniëls leven draait alles daarom. Zijn leven met zijn God. Verder kunnen ze niks van hem vinden, maar ze gaan hem pakken op zijn geloof. Die man zit zo ontzettend vast aan zijn God. En dat denk ik, zouden mensen dat ook van ons zeggen. Hun geloof, dat is alles voor ze. Dat God voor ons het centrum is waar het altijd weer om gaat. Want ik denk dat de vijand niet zo druk om mij zal maken als ik wel geloof, maar ik doe er verder in mijn leven niet zoveel mee. Waarom zou die mij aanvallen als God toch een beetje een bijzaak is? We hebben geen vervolging hier in Nederland om ons geloof. Daar zijn we dankbaar voor, denk ik. Maar zou het ook kunnen dat we ons zoveel hebben aangepast dat we eigenlijk onzichtbaar zijn geworden? En dat we soms ons geloof wegstoppen om er vooral maar bij te horen en niet op te vallen? Zodra Daniël van de nieuwe wet hoort, hij aarzelt niet. Hij hoeft er niet eerst nog eens over na te denken, wat moet ik nou? Hij gaat naar zijn huis en voor het open raam knielt hij neer. Is dat niet een beetje provocerend, zo zichtbaar voor iedereen? Hij weet toch wat er op het spel staat? Het doet mij ook wel een beetje denken aan die fariseërs in het Nieuwe Testament die op de hoeken van de straten staan te bidden. En dan zegt Jezus, doe het maar in de binnenkamer. Had Daniël daar niet iets meer van moeten hebben? Maar Daniël doet het niet om te laten zien hoe vroom hij is. Hij was dit gewend. Dit was zijn dagelijkse gewoonte. En dat laat hij zich niet afpakken. Op plekken waar bidden in is, waar het goed staat voor je omgeving, kun je het misschien beter op jezelf doen, met God alleen zijn. Maar op plekken waar geloof en gebed onder druk staan, daar is het misschien tijd om ons niet te schamen voor wat God ons waard is en om ons geloof niet weg te stoppen. In zo'n situatie alleen thuis bidden, dat zou dat niet betekenen dat we ons toch eigenlijk meer aantrekken van mensen dan van God? Laten we even iets langer stilstaan bij hoe Daniël daar zit. Zijn gebedshouding, hij knielt. Er waren veel mensen die voor hem bogen. Tegenover God knielt hij zelf. Dat is een bewuste keus van Daniël. Hij is zo'n beetje de machtigste man van het hele rijk. Hij gaat op zijn knieën. Ik denk dat wij iets hebben van, nou, de gebedshouding maakt niet uit. Dat kun je ook best zittend doen of liggend. Ik denk inderdaad dat het voor God niet uitmaakt, maar wel voor onszelf. Je kunt jezelf ook helpen in de goede houding voor God, je afhankelijkheid. Waar we toch al niet zo sterk in zijn in het Westen. Dan de gebedsrichting. Daniël knielt gericht op Jeruzalem. Voor mij betekent dat dat het bidden van Daniël dus niet een op zichzelf gerichte meditatie is. Of zijn hoogst persoonlijke momentje met God. maar hij bidt in de richting van Jeruzalem. Hij bidt als deel van Israël, het volk van God. Hij is bezig in het werk van God en in het plan van God. En dat Perzische Rijk, waar hij zo'n enorme positie heeft, is niet de laatste waarheid. Het gaat om het Rijk van God, waar hij wil wonen en wat hij van plan is. Waar gaat het om in mijn gebed? Mijn eigen dingen, mijn eigen zorgen? Dat mag ik allemaal bij God brengen, maar is dat het doel van mijn leven? Trek ik God in mijn wereld of ga ik staan leven in zijn wereld? Bidden wij richting het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel gaat komen? Gaat het om mijn eigen plannen of om het plan van God? Gebedshouding, gebedsrichting en gebedstrouw. Zijn dagelijkse regelmaat, de vaste discipline, elke dag 3 keer. Daar heb je weer datzelfde wat we al eerder tegenkwamen bij Daniël, die vastberadenheid. Hij weet wat er aan de hand is, hij weet van die wet, maar hij laat zich niet intimideren. En dan denk ik, hoe zou dat voor God zijn? Dat Daniël daar dat huis binnengaat en ondanks alles knielt op de grond. Vergelijk dat eens met iemand die zegt, ja, dat moet nou maar even wachten. Ik geloof wel, maar bidden kan nu even niet. En er staat ook niet in de Bijbel dat dat 3 keer per dag moet. Ik doe het wel alleen in het donker, als niemand het ziet. En dan na 30 dagen kan het weer overdag. Hoe is dat voor God? Deze man die niet bang is voor zijn omgeving. Niet bang om buiten de boot te vallen. Die niet zegt, bidden doe ik wel thuis. Niet onder mijn collega's. Niet als ik uit eten ga. Niet als ik lunch met iemand die zelf niet gelooft. Als je kijkt naar Daniël, wat betekent het dat hij niet in zijn schuld kruipt? Als hij dat gedaan zou hebben, zou hij toch gecapituleerd hebben voor de dreiging. Dat zou toch betekenen dat hij het niet helemaal van God moet hebben. Dat zijn eigen hachje toch belangrijker is. En denk ik weer, hoe zou ik dat doen? Stel dat er zo'n wet vandaag zou komen en je mag in Nederland 30 dagen niet bidden. Wat zou ik dan doen? Welke plek neemt God in mijn leven in? Wat laat ik zien aan de mensen om me heen? En helemaal niet om te demonstreren hoe godsdienstig ik ben, maar ook om het niet weg te stoppen. Ik moet eerlijk zeggen, Erik, dat ik daar geen held in ben. Ik weet niet of ik de enige ben, maar als ik buiten de deur bid, als we ergens iets eten of zo, ik kijk toch vaak even om me heen. Wie ziet het? Dit hoofdstuk is ook een boodschap voor mij. Iemand schreef, christenen in het Westen zijn net bange konijnen die in hun eigen holletjes kruipen om vooral veilig te zijn en zich zo weinig mogelijk te laten zien. En ik herken daar wel iets van. Hoe doe ik het met mijn leven voor God? Of ik zondag naar de dienst kom, staat dat vast of hangt dat ervan af? Wat laten we aan de mensen zien? Niet dat we het daarom doen, maar hoe belangrijk is God voor ons? Daniël is hier niet de grote geloofsheld die eens even laat zien dat hij nergens bang voor is. Hij is een man die zijn God niet missen kan. Voor wie God zijn hele leven bepaalt. Het gebed is voor hem niet iets extra's bij zijn leven, wat je kunt doen, maar ook kunt vergeten of weg kunt laten. Het is iets wat zijn hele leven beheerst, waar alles voor hem van afhangt, het contact met zijn God. Mensen zullen altijd merken waar wij op gericht zijn, wat de drijvende kracht van mijn leven is. Of ik gericht ben op dezelfde dingen als de cultuur om me heen. Waar mensen zich verliezen in status en imago en comfort. Of dat ik toegewijd ben aan de God die mijn leven is. Het is goed om gewoon je werk te doen in een ongelovige wereld. Zet je in midden tussen de mensen. Dat deed Daniël ook. En hij had het ver geschopt, midden in de wereld. Maar welke plek heeft God? Is hij de eerste in mijn leven of de tweede of de derde? Terug naar Daniël. Wat zou er in die man zijn omgegaan? Hij gaat de trap op naar zijn kamer. Wat zou hij gedacht hebben? Dit is mijn laatste dag. Dit huis zal ik niet meer zien. De laatste dag dat ik de zon zie. Wat voor beelden zullen er in zijn hoofd zijn rondgegaan? Leeuwen die op hem afkomen. Maar als hij thuis komt, gaat hij naar boven bij het raam en hij knielt. Wij houden van wonderen. Wat is in dit verhaal het wonder? Natuurlijk ook dat de leeuwen Daniël niet verscheuren. Maar zit het wonder al niet eerder dat Daniël met de dood voor ogen vasthoudt aan zijn God? We weten van landen waar vervolging is, daar kom je voor de keus te staan. Noord-Korea, China, Iran. Maar leven in vrijheid is ook riskant. Natuurlijk willen we Jezus volgen en ons aan de Bijbel houden, maar elke dag je leven ophangen aan God. Want op dit moment, als Daniël knielt, is de strijd in feite beslist. Niet pas als Daniël voor de leeuwen wordt gegooid. Hier is Daniël al gered. Of de leeuwen hem nou zullen verscheuren of niet. De aanval komt niet pas in de leeuwenkuil. De aanval komt met die wet. Die Daniël wil losmaken van zijn God. Het eigenlijke wonder gebeurt hier als Daniël knielt. Niet als hij uit de leeuwenkuil wordt gehaald, maar als hij erin wordt gegooid. Als de getuige van God niet opzij gaat voor lijden en dood. En dan zou je kunnen zeggen, wordt de test voor Daniël een test voor God. Nou hangt het van hem af. Zal hij de man die hem trouw blijft bevrijden? Koning Darius hoopt erop, maar hij weet het niet. Hij is onrustig, hij kan maar niet slapen. Moet je daar tegenover zien hoe rustig Daniël is. Hij gaat. Hij laat zich in die kuil gooien. Hij valt er niet gillend en schreeuwend in. Rustig in het aangezicht van de dood. Is dat iets van Daniël? Hoe zouden wij dat doen? Wat zou er met mij gebeuren als het zover kwam? En misschien hebben we die vraag wel eens. Als er vervolging komt, als mijn leven echt op het spel zou staan, durf ik dat? Zou dat juist niet met dat gebed van Daniël te maken hebben? Hij hield zich aan God vast, iedere dag. In Spreuken, een ander vers uit Spreuken, niet 3 vers 6, maar ergens anders. De naam van de Heer is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen en is veilig. De naam van de Heer is een sterke toren. De rechtvaardige snelt erheen en is veilig. Als je daarheen snelt, rent, dan ben je veilig. Geen mens kan je wat doen. Hier heel letterlijk, de leeuwen zijn ongevaarlijk. Zou je niet kunnen zeggen dat dat gebed dat hem in gevaar brengt, dat dat juist zijn veiligheid is? Geen angst, geen wanhoop, geen wegkruipen voor de consequenties. Hij blijft trouw aan de God die zijn leven is. En we weten dat hij daar al jong mee begonnen is. Ik hoop dat dat er in deze serie ook uitgekomen is. Zijn leven lang heeft hij deze keus gemaakt. Vanaf het begin, wie is voor mij het belangrijkste in mijn leven? Wie wil ik nou geloven? Wie wil ik volgen? Durf ik anders te leven dan wat ik om me heen zie? Bij iedere gelegenheid opnieuw. Hij blijft zich vasthouden aan de naam van God. En dan lijkt het misschien alsof je er buiten komt te staan als je aan God trouw blijft. Maar het maakt juist dat je erbij hoort. Dan ben je veilig. Dan ben je pas echt vrij. Zelfs voor de dood niet meer bang. En dan laat God zien wie hij is. Daniël klimt levend uit de kuil. En Darius moet toegeven, wat een God. En daar loopt het hele verhaal dan op uit. Als koning Darius zegt, hij is de levende God. Hij bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronden. Zijn heerschappij is zonder eind. Hij redt en bevrijdt. Is toch geweldig, zo'n heidense koning. Je zou kunnen zeggen, nou hoor je het ook eens van een ander. Elke knie zal buigen. Elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. De levende God, zegt Darius. Dat betekent de God die erbij is. Afgoden zijn dood. Ze doen niks. Ze zijn er niet bij. Ze grijpen niet in. Als het erop aankomt, laten ze je helemaal in de steek. Deze God zie je bezig. De levende God. Actief en oppermachtig. Ook al doet hij het niet altijd op dezelfde manier, want dan moet ik ook denken aan de christenen een paar eeuwen later, in het Romeinse Rijk, die trouw blijven aan God en ze worden voor de wilde dieren gegooid in de arena's en die bekken worden niet door God gesloten. En die christenen worden wel verscheurd. Hoe kan dat? Waarom hield God de leeuwen toen niet tegen? Hij redt en bevrijdt blijkbaar toch niet altijd. Is God dan toch niet machtig? Dat blijft altijd lastig. Ik denk dat God altijd redt en bevrijdt. Hij verandert niet. Maar niet altijd op dezelfde manier. Ik moet denken aan iemand anders een paar eeuwen later. Vals beschuldigd ook van opstand tegen de keizer. Ook bij hem werd van alle kanten geprobeerd hem ergens op te betrappen. En ze konden niks vinden. En ook boven hem sloot de kuil zich en werd verzegeld. Niet een leeuwenkuil, maar het graf. Gestorven en begraven. En toen gebeurde er een nog groter wonder. Zijn opstanding uit de dood. En zijn leven na de dood. En Paulus zegt ergens, ons leven is verborgen met Christus in God. Dat leven dat bij God verborgen is, is altijd veilig. Kan niemand aankomen, kan niemand je afpakken. Dat is verborgen met Christus in God. Dat betekent dat God altijd mijn leven beschermt. Soms van de dood, soms in de dood, door de dood heen. Uiteindelijk gaat het niet om mijn leven hier. Het gaat om Gods doel met mijn leven, waar Hij met ons heen wil. En of Hij geëerd wordt, of Zijn naam hoog gehouden wordt op de weg die ik moet gaan. We zijn aan het eind van deze eerste serie over Daniël. Anders leven was het thema. Nog even samenvatten. Het boek heeft dus twee kanten. De eerste plaats is het heel bemoedigend. Er is er maar één die de macht heeft in de wereld. En de grootste machthebbers moeten het toegeven. Nebukadnezar, Darius. En wij hebben nog steeds dezelfde God. Wat er ook in de wereld gebeurt. Hij heeft een eeuwig koningschap. Hij redt en bevrijdt. Waar zouden we bang voor zijn? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als er lijden komt, zal ik dat kunnen volhouden? Nee, dat kan ik niet volhouden. Maar als God voor mij is, wie zal tegen mij zijn? Daniël heeft geen grote actie op touw gezet. demonstratie, petitie, protest. Alles wat hij gedaan heeft is gewoon God vasthouden. Doorgaan met leven uit geloof elke dag. En moet je zien hoe God dat gebruikt. Want hij heeft de macht. En het hele wereldrijk hoort van hem. En daarvoor heeft God maar één man nodig. Eén man die hem echt boven alles plaatst. In mijn straat, op mijn werk, tussen mijn vrienden. God heeft maar één iemand nodig die niet leeft voor wat de mensen zullen zeggen. Maar die gewoon het spoor van Jezus volgt. Dat is kant 1. Er is maar één die de macht heeft. Kant 2. Waarom zou ik me er dan voor schamen dat deze God mijn leven is? Wie weet wat God nog wil doen als ik hem vasthoud? Als ik hem trouw blijf, zorgt hij voor de rest. Welk spoor kiezen wij? Anders leven. God redt en bevrijdt, waar sta ik? Pas ik me aan of laat ik me niet bang maken? Verstop ik me of leef ik met hem op de eerste plek? In mijn leven van elke dag, waar ik woon, waar ik werk, waar ik kom, waar ik boodschappen doe. Waar ik maar leef, God bovenaan en niet uit de weg gaan, wat dat misschien gaat kosten.